69. Potkrepa, Theo. We zitten vast. We weten niks over de geheimzinnige huisgenoot van die rouwvoet. En hoe vinden we informatie om het gat van 14 jaar waarin die gek is verdwenen helder te krijgen? Bij het kadaster, het bevolkingsregister, waar? Ik denk niet dat we dit als opsporingsambtenaar daar zelf kunnen opvragen. Waarschijnlijk moet er een vordering door de hulpofficier van justitie plaatsvinden. Het is ook altijd wel een gedoe met die privacywetgeving. Je weet pas zeker dat het lukt om informatie te krijgen als een rechter een machtiging op een vordering van een officier van justitie afgeeft. We gaan dit aan meneer Wever voorleggen. We hebben gewoon informatie nodig uit het gemeentelijk systeem. De daad bij het woord voegend liepen zij het kantoor van Wever binnen. Deze zat kennelijk met een onverwerkte ochtendgeschiedenis, want hij riep bij hun binnenkomst: mensen behandelen hun huisdieren als mensen en andere mensen als beesten. Theo wist uit ervaring dat het beter was Wever eerst zijn verhaal te laten vertellen, voor ze shop konden praten. Loop ik vanmorgen op straat, staat een vrouw de kont van haar hondje met een papieren zakdoek af te vegen en gooit die vervolgens op straat. Een klein meisje zegt tegen haar: mevrouw, dat mag niet, dat moet u opruimen. De vrouw raapt de zakdoek op en wrijft hem in het gezicht van het kind. Wat hebt u toen gedaan, meneer Wever? Ik heb me bekendgemaakt, haar adres genoteerd en hier op het bureau een klacht tegen haar ingediend. Maar voor ik naar het bureau ging, heb ik het kind naar huis gebracht en de ouders ingelicht. Die hebben mij gevraagd stappen te ondernemen. Jo applaudisseerde en zei: meneer Wever, u bent 2 meter in mijn achting gestegen. Ik word er vaak niet goed van hoe mensen met hun huisdier omgaan. Jezelf papa en mama van je hond noemen is nog tot daar aan toe. Een Mexicaanse naakthond kopen en hem een uitgebreide trui aantrekken is van de zotte. En dan kan ik nog extremere zaken bedenken. Theo viel hem bij. Ze hebben het tegenwoordig vaak over zoonozen. Dat is een ziekte of infectie die van dier op mens overspringt. We hebben het hier over een ander ziektebeeld dat de mens zichzelf aandoet, namelijk het vermenselijken van dieren. Zoologische virussen kunnen zich verstoppen in andere soorten en daardoor niet uitgeroeid worden. Ze passen zich aan nieuwe gastheren aan. De commercie vormt het virus dat mensen bevordert in het idee dat een dier menselijk is, door het aanbieden van allerlei onzinnige producten. Jo sprong hier enthousiast op in. Ja, en virusjagers zijn wetenschappers die op zoek gaan naar dieren die virussen overdragen aan de mens. Eigenlijk zijn wij ook virusjagers. In ons geval is het virus een dierlijk mens dat doodt. Dat brengt me dan bij een dierlijk mens waar wij op jagen. Vervolgens bracht Jo zijn chef op de hoogte van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot Gerard Rouwvoet. Wever beloofde direct stappen te ondernemen. 70. Vanuit de koffiecorner van de Dekamart aan de Planetenlaan had Peter 2 mannen zien praten met Irene. Hij had haar bij binnenkomst al gezien en was snel de koffiecorner ingedoken. Het was hem duidelijk dat hij ervoor moest zorgen hier niet te worden herkend. Het bleek maar weer dat zijn keuze voor een boodschappenbezorgdienst en uitstapjes naar de anonimiteit van een weekmarkt een goede was. Nadat hij door het raam de 2 mannen de Mina-Hassestraat in hadden zien lopen, verliet hij onopvallend de supermarkt en stak de Planetenlaan over om zijn fiets te pakken, die bij het voormalige Haarlemstadion tegen het hek had gezet. Bij de ondergrondse afvalcontainers laadde een vrouw een aantal zakken uit haar 2-wielbakfiets en gooide ze achterloos naast de container op de grond. Een enorme woede maakte zich los in Peter. Hij holde naar zijn fiets en race achter de bakfiets aan die inmiddels de hoek om was gegaan de korte weg op. De woede stuwde hem voort en zorgde ervoor dat hij ternauwernood de soepel fietsende jonge vrouw bij kon houden. Gelukkig bleek zij niet ver te hoeven. Voorbij de Gouden Lelie sloeg ze linksaf de Priangerstraat in. Ze hield halt in de Timorstraat. Hij prentte het huisnummer in zijn geheugen voor het nachtelijk bezoek dat hij zou afleggen. Deze vrouw moest worden gestraft. De hele samenleving ging naar de verdommenis door dit soort lui. Vroeger had je borden met: laat niet als dank voor het aangenaam verpozen de eigenaar van het bos, de schillen en de dozen. Tegenwoordig werd alles maar neergesmeten. In het park had hij verlaten wegwerpbarbecues gezien, met hopen plastic en papier ernaast en afgekloven botten. Vroeger moest hij het wikkeltje van zijn kauwgom in zijn zak steken en thuis weggooien. En het was helemaal verboden het uitgekauwde stuk op straat uit te spugen. Ook dat werd meegenomen als er geen prullenbak in de buurt was. De keuze voor verwerking van dit stuk menselijk vuil was moeilijk. Moest hij haar als voorbeeld stellen en daardoor misschien veel aandacht op zichzelf vestigen? Of moest hij gewoon aan afvalscheiding doen? De mannen in de supermarkt indachtig besloot hij tot het laatste. Peter fietste naar huis om voorbereidingen te treffen in zijn gastenverblijf onder de grond. Alles moest er spik en span uitzien, dat had hij wel van zijn moeder geleerd. Ook al waren de gasten onwelkom en van nature smoezelig, reinheid was het eerste gebod. Nadat de grote schoonmaak was voltooid, zette hij zich aan een lichte maaltijd, want hij was voorzichtig met zijn Heliobacter-probleem. Er was een ontsteking van de maagwand geconstateerd. Hij had horen gekregen dat de weerstand van zijn maagslijmvlies kon verminderen door overmatig alcohol of koffiegebruik, roken, bepaalde medicijnen, stress of door infectie met een bacterie, de Helicobacter pylori. Daarom beperkt hij zich tot maximaal 2 glazen wijn per dag en niet meer dan 3 kopjes koffie. Gelukkig rookt hij al 30 jaar niet meer. Het grote probleem voor hem was om stress te voorkomen. Zo'n achtervolging als vandaag leidde direct tot brandend maagzuur. Hij kreeg dan pijn in de bovenbuik in combinatie met misselijkheid en een opgeblazen gevoel. Zijn klachten verergerden ook na het eten. Daarom kreeg hij omeprazol, want dit zorgde voor minder maagzuur. De tabletten moest hij heel slikken, zonder te kauwen. Dat lukte niet altijd en dan roerde hij het tablet in een half glas water. 71. Een nieuwe dag zag Jo en Theo aan het bureau van meneer Wever. Deze was vol over zijn beslissing om het donorcodiciel te tekenen. Hij had zich de avond ervoor als donor geregistreerd. Met een heel serieus gezicht vroeg Jo: "Maar hoe zit het nou als je schijndood blijkt te zijn? Kun je ook een schijndonatie doen?" "Jezus man, wat is dat nou weer voor een flauwe grap?" Het bleek echter dat Willem direct uit zijn tunnel was gehaald door deze opmerking. Dat kwam mooi uit, want Wever kon heel lang van stof zijn zodra het ethische, esoterische of spirituele onderwerpen betrof. Oké, mannen, dan het nieuws. Gerard Rauwvoet heeft inderdaad op het door jullie gevonden adres gewoond en is daar 14 jaar geleden vertrokken. Daarna is hij echter van elke radar verdwenen. Hij staat bij de lokale en landelijke overheid nergens geregistreerd. Er wordt zelfs geen belastingaangifte op die naam gedaan. De naam komt ook niet voor bij bijvoorbeeld het UWV. We zijn nu in het verleden aan het spitten om een werkgever van deze man te vinden. Maar vooralsnog hebben we geen succes. En hoe zit het met die man die een jaar bij hem heeft gewoond? Dat is een groot onbeschreven vel. We hebben daar geen enkel aanknopingspunt. Het ziet er naar uit dat we afhankelijk zijn van een fout die hij maakt bij een eventueel nieuw slachtoffer. Dat is een hele vervelende en tragische uitgangspositie. Somber gestemd verlieten de mannen Wevers bureau. Theo was de eerste die sprak. "Ik ga dit maar even uit mijn hoofd zetten. Wat een ellende. Gelukkig ben ik vanavond bij Gerda. Ik heb beloofd haar achter de bar te helpen. Dat wordt de tweede keer en het is hartstikke leuk werk." Jo antwoordde: "Ik blijf gewoon heel somber, want ik moet van Linda vanmiddag naar een begrafenis van een oom. Potkrepa, dat is voor mij wel het meest onzinnige om te doen. Een reden om vrij te nemen is prima, maar dan graag zonder begrafenis." "Wat is dat potkrepa, Jo? Ik hoor je dat vaker zeggen." "Oh, dat gebruik ik tegenwoordig als scheldwoord. Zo klinkt het tenminste in mijn oren. Ik mag van Linda niet zoveel vloeken, maar om steeds bloemkolen te gaan roepen vind ik niks. En toen kwam ik dit toevallig tegen. Het schijnt een Bulgaars vakbondcentrum te zijn." 72. Hij had haar uitgekleed en nu lag zij op een stuk plastic op een onderzoekstafel. Bij het uitkleden was zijn vermoeden bevestigd. Ze had onnatuurlijke materialen in haar lichaam laten plaatsen. Zowel de billen als de borsten zagen er zeer onnatuurlijk uit. Hij wachtte tot ze bij kennis zou komen. Carol merkte dat zij haar ledematen niet kon bewegen. De fijne haartjes op haar lichaam stonden overeind. Ze besefte dat ze naakt was en dat een vreemde man op een stoel gezeten haar intensief bestudeerde. Tranen begonnen te wellen in haar ogen toen de angst toesloeg. Ze begon ongecontroleerd te trillen. Spastische bewegingen vlogen door haar lichaam. "Mooi, je bent wakker. Dan kunnen we eindelijk beginnen. Ik zal je uitleggen waarom je hier ligt. Het viel mij op dat jij je niet veel aantrekt van ons milieu, terwijl dat juist voor ons nageslacht zo belangrijk is. Wij hebben de taak deze wereld gezond te maken. Jij houdt je niet aan de regels van onze maatschappij. Je hebt er scheid aan en smijt je vuilniszakken gewoon op straat. Dat is afkeurenswaardig en daarom ga ik je laten zien hoe je afval moet scheiden en weggooien. Je zult overigens niet het hele proces bewust mee kunnen maken. Kijk, hier heb ik de instrumenten waarmee ik het afval ga scheiden." Peter wees op een selectie van messen, tangen en zagen die op een trolley aan het voeteneind van de tafel lag. Daarnaast stond een groene bak, een zwarte bak, een oranje bak en één met het opschrift chemisch afval. Carol wilde gillen, met haar armen slaan en met haar voeten trappen. Haar tong perste zich onsuccesvol tegen de prop in haar mond. Haar angst kon niet ontsnappen en zat samen met haar gevangen in het immobiel gemaakte lichaam. Botten mogen in de groenbak, vlees echter niet. Nagels en tanden weet ik eigenlijk niet. Er staat niets over in de voorlichting van het afvalverwerkingsbedrijf. Dus dat zal ik maar bij het restafval doen. Je borst- en bilimplantaten kunnen denk ik bij het plastic afval en ik denk dat je fillers bij het chemisch afval moeten. Daar zal ik maar mee beginnen. Met een snelle haal van een scalpel trok hij de onder- en bovenlip open. 73. Jo was somber gestemd. Hij had een hekel aan begrafenissen en crematies. Er wilde bijna altijd te veel mensen een woordje spreken ter nagedachtenis. Woordje was trouwens een eufemisme. Er waren enorm breedsprakige figuren bij en dan duurde het maar. Dan nog afscheid nemen bij een open kist. Jo vond dat kolder. Die persoon is al lang uit het lichaam vertrokken. Men zat te snikken bij een leeg omhulsel. De hele ceremonie rond de dood was verschrikkelijk. Je moest gewoon die kist dichttimmeren en aan vaklieden meegeven voor begrafenis of crematie. Je kon zelf beter een feestje gaan bouwen ter nagedachtenis aan de dierbaren. Afscheid nam je van iemand die nog leefde. Daarna was het niet meer nodig. Hij hoopte ook dat het zo geregeld zou kunnen worden bij zijn eigen begrafenis. Dan mochten ze van zijn centjes een leuk feest organiseren. Waarom niet? Andere tradities werden toch ook gewijzigd of afgeschaft? Kijk alleen maar naar dat Zwarte Pieten gedoe. Toen hij Theo in het oog kreeg, had hij meer dan genoeg van de hele zaak. En om vragen te voorkomen, opende hij zelf met een vraag. Ik vraag me af, als een lijkauto een ongeluk krijgt, schrijft de journalist dan 2 gewonden en 1 dode? Het was kennelijk gelukt om Theo hiermee in verwarring te brengen, want deze verstarde met een half uitgestoken hand om zijn condolences uit te spreken. Theo herpakte zich en zei, oh, ik zie het al, je wil er niet over praten. Dan zal ik je wat opvrolijken met mijn belevenissen van gisteravond. Ik stond achter de bar toen 3 gasten een potje bluffpoker gingen doen. Degene die verloor moest een rondje geven. Dat ging in zo'n hoog tempo dat er op een gegeven moment 1 van zijn kruk lazerde. Gerda zei daarna dat we hun niet meer konden schenken. Eerst reageerden ze vrij opstandig. Maar je moet het Gerda nageven, ze waren binnen de kortste keren als was in haar handen en ze verlieten braaf de zaak. Ah, dat ken ik nog wel van vroeger, maar wij gaven elkaar bij verlies een 7-klapper of een kanonslag. De een troefde de ander af. Dan kreeg je in 1 keer 7 biertjes voor je neus. Jo's stemming was omgeslagen. Hij vertelde steeds enthousiaster over de uitgaanservaringen in zijn jeugd. Breed gebarend om zijn verhaal te illustreren, stapte Jo het gebouw binnen, waar Willem hen direct aanschoot. Er is weer een lijk gevonden, of liever, er zijn delen van een lijk gevonden. Spoedig maakte Willem hen deelgenoot van het hele verhaal. Een medewerker van de vuilstort was bij het GFT-afval op botten gestuit, die hij meende te herkennen als van menselijke oorsprong. Een eerste conclusie van het team was dat het om een waarschijnlijk jonge vrouw ging. Er werd nu verder onderzoek aan de verzamelde botten gedaan. Hebben we al een bericht van een vermissing binnen? Enig idee wie dit zou kunnen zijn? Nee, helemaal niets. Maar zodra er meer informatie is, laat ik het jullie weten. Theo bedacht zich dat ze zelf een direct contact hadden bij vermissingen. Kom, zei hij tegen Jo. We gaan Bas even een bezoekje brengen. Hij zit tenslotte dichtst bij de bron. Bas beloofde hen te waarschuwen zodra er een melding van de vermissing binnenkwam.